Welkom bij Groeistof. Loonbeleid klinkt saai? Think again. Als ondernemer is het een van de belangrijkste sleutels tot groei en retentie. In deze aflevering legt Roel van Hemelen, accountmanager bij Van der Lotte, uit waarom goed verlonen niet per se alleen meer kost, maar vooral meer opbrengt. Wat zijn klassieke fouten? Wat zijn slimme alternatieven? En waar begin je als je alles nog zelf moet doen? Ik bespreek het met Roel. Welkom Roel.
Hallo.
Vertel eens, loonkosten bij KMO's, dat zorgt voor heel veel druk.
Ja,
maar hoe komt
absoluut.
Dat?
Wel, wij leven jammer maar helaas in een van de zwaarst belaste landen. Hè. Als je de OESO-metingen of de OESO-cijfers erop naleest, dan staan we eigenlijk, afhankelijk van hoe je het bekijkt, op nummer 1 of nummer 2. We flirten zo heel vaak met die podiumplaats met onze zuiderburen Frankrijk. Maar we zitten eigenlijk in een onnoemelijk zwaar belast land als we spreken over arbeid. Mm-hmm. En dan zitten we natuurlijk met de problematiek van oké, we wilden iemand aannemen. In principe, ze zeggen heel vaak, hè, mensen kosten heel veel geld. Eigenlijk ben ik als adviseur voor ondernemingen eerder van mening van ja, maar nee, personeel moet geld opbrengen. Mm-hmm. Hè, die moeten natuurlijk hun rendement leveren en die gaan voor die onderneming wel iets bijbrengen. Maar als je gaat kijken naar de cost to company, dus effectief de kostprijs van de verloning in België, ten opzichte van hetgeen dat die medewerker daar netto van overhoudt, ja, dat is heel schrijnend. Ja.
Dus we zijn niet in de beste positie hier in België?
Nee. Als je gaat kijken, €1000 dat door de werknemer, of door de werkgever, excuseer, wordt betaald, alles inclusief, ja, daar houdt een medewerker ja, soms maar 300 of 300 en een beetje van over. Dus dat is verschrikkelijk. Die loonkloof is verschrikkelijk, ja.
Ja, exact.
En dan gaan we natuurlijk zoeken naar ja, fiscaal interessante alternatieven. Wat kunnen we doen? Zijn er zaken die eventueel minder zwaar belast zijn? Zijn er flexibelere manieren om te verlonen? Mm-hmm. Dat is eigenlijk heel de systematiek om die loonkost toch een beetje te verminderen.
Dus jij helpt ondernemers eigenlijk op een andere manier of via andere perspectieven naar die loonkost te kijken. En hoe start je daarmee?
Goh, op zich is het eerst en vooral gaan kijken welk vraagstuk komt er van de ondernemer. Hè? Heel vaak begint het probleem zich al te zetten bij ja, de goede mensen vinden en de goede mensen kunnen houden. En in mijn adviesverlening ben ik, zowel als het over boekhouding en fiscaliteit in het algemeen gaat, als over loonbeleid, ben ik altijd van de mening toegedaan van kijk, eerst los van de fiscaliteit kijken. Mm. Eerst zien dat je de juiste investeringen of opportuniteiten vindt, de juiste kosten, al dan niet los van fiscaliteit. Je moet geen kosten maken om fiscaal te gaan spelen. Je moet eerst zien dat je de juiste investeringen en de juiste kosten doet. Hetzelfde met je personeel. Fiscaal interessant en fiscale alternatieven gaan zoeken voor verloning is heel nuttig en dat gaat u wel wat opleveren. Maar je moet eerst zien dat je de juiste kandidaten natuurlijk vindt.
Ja, je zegt het talent, het begint bij het juiste talent aantrekken. Ja, dat is een gigantische uitdaging vandaag
absoluut.
In de markt. Hoe help jij daarbij?
Goh, ik ben fiscaal technisch geschoold en daar zit mijn ervaring. Maar ik ben ook iemand die heel leergierig is en wil weten van oké, maar hoe loopt het nu in het algemeen? Hoewel dat ik daar niet 100% de juiste geplaatste persoon in ben, probeer ik mijn klanten wel altijd wat mee te adviseren. En ik ben persoonlijk van mening dat het allerbelangrijkste is dat je iemand vindt waarvan dat die medewerker of die medewerker dat je naar op zoek zij of eventueel in gesprek hebt, dat de waardes van die persoon en de visie van die persoon, dat eigenlijk 100% aansluit bij de waarden en de visie van je onderneming.
Mm-hmm.
En dan zie je heel vaak het probleem, vind ik toch in mijn cliënteel, dat er veel ondernemingen zijn waar dat die waardes en die visies ja, niet uitgesproken zijn of niet voldoende gedefinieerd zijn.
Mm.
Als ik kijk in mijn cliënteel en mijn klanten, de ondernemingen die heel duidelijke waardes, visies en dergelijke hebben, een strategie op toneindigen bij wijze van spreken, die vinden minder moeilijk, mensen, want het blijft, je ziet dat in heel de markt, hè. Mensen vinden is waanzinnig moeilijk, maar die hebben minder problemen met mensen vinden en mensen houden dan ondernemingen die daar misschien wat minder tijd in geïnvesteerd hebben om dat goed uit te schrijven en goed uit te denken.
Ja, logisch eigenlijk, hè, want de potentiële werknemer weet waarvoor die kiest. Als ze gaan zeggen, dit is waar wij voor staan, herken je jezelf daarin?
Ja. En als je in een onderneming zit waar dat dan minder concreet is uitgeschreven, die visie, merk ik persoonlijk dat de discussie heel snel neigt naar wat verdien ik en wat kan ik meer verdienen. En ondernemingen waarin dat die visie heel duidelijk uitgeschreven is, waarbij dat de medewerkers ook effectief zich kunnen identificeren met dat bedrijf. Ja, iedereen wil natuurlijk geld verdienen en iedereen wil marktconform vergoed worden, maar dan merken we dat er minder druk zit op die vergoeding. Mm. Ah, ja, dat merk ik toch persoonlijk bij mijn cliënteel, dat er dat de andere zaken natuurlijk meer gaan meespelen.
Ja.
Maar dat is het eerste natuurlijk, hè. Daar beginnen we mee. Maar of dat het nu gaat om iemand die het start bij een onderneming, hè, waar dat die waarden en die visies perfect gealigneerd zijn met je eigen persoonlijke waarden en visie, of dat het nu gaat om een andere situatie, dan komt natuurlijk de vraag van oké, hoe gaan we dat hier fiscaal interessant gaan regelen?
Mm-hmm. En ik denk dat er ook heel veel luisteraars zitten te wachten op die tips. Wat zijn dan zo concrete manieren om het ergens anders te gaan zoeken? Waarin, naar waar kijk jij dan?
Wel, wat we eerst en vooral gaan doen, is zien van oké, zijn er fiscaal interessante voordelen in natura die we kunnen geven? Bijvoorbeeld, een auto heb ik al genoemd. Als je een auto nodig hebt, maar evengoed als dan puur een salariswagen. Ik weet dat het heel in de pers heel vaak wordt aanzien als dat is fraude wil ik niet in mijn mond nemen, maar toch, dat is fiscale optimalisatie en dat is misbruik van het systeem. Ja, maar het zorgt er wel voor dat uw loonkosten naar beneden gaat. Nog veel voordeliger dan een auto is de bedrijfsfiets. Ook tegenwoordig zeer, zeer hot. Maar het kan ook gaan naar de laptop die dat je ook wat privé mag gebruiken. Mm. Een telefoon waar je privé mee mag bellen. Dat zijn allemaal voordelen die je loon fiscaal interessanter kunnen maken. Daar hoort natuurlijk ook denk aan pensioenopbouw, groepsverzekering. Dat zijn allemaal zaken die dat daar mee in kunnen genomen worden. Dan kunnen we ook nog gaan kijken naar een soort van onkostenvergoeding. Hè. Mm-hmm. Zijn er zaken waarvan dat wij kunnen erkennen dat de medewerker af en toe een keer een kost moet dragen voor het bedrijf? Hè. Iemand dat continu op de baan is en die dat 's middags, bij wijze van spreken, het sanitair moet raadplegen. Maar op een snelwegparking kost dan een euro of twee euro. Dat zijn van die stomme dingen. Maar als je die allemaal gaat optellen en die allemaal gaat samentellen, dan kom je ook op een stevig bedrag. Een keer een broodje 's middags, als jij voor je werk op de baan bent, is dat in principe ook een kost die de werkgever mag dragen. Ik zeg niet dat die dat moeten dragen, maar de werkgever mag dat dragen. Dat zijn allemaal zaken waar je een vergoeding dan voor mag betalen. Als je dat allemaal optelt, dan kom je ook aan toch wel een mooi bedrag, 100, 200 euro, dat eventueel netto kan vergoed worden. Hetzelfde voor thuiswerken, wat tegenwoordig zeer in is. Mm-hmm. Daar mag een thuiswerkvergoeding voor betaald worden. En zo krijg je allemaal van die kleine bedragjes die dat netto kunnen worden betaald, waar daar geen belasting op zit, omdat het in principe gewoon een vergoeding is van een kostje dat je doet. Die eigenlijk, als je die kost gaat vergelijken met, als we datzelfde netto zouden willen betalen in pure bezoldiging, dan komt er veel hoger uit naar cost to company.
Mm-hmm.
Dus op die manier gaan we eigenlijk de gewone bezoldiging gaan bekijken. En dat kan zeer sterk individueel zijn. Hè. De ene persoon heeft graag wat extra pensioenopbouw, de andere persoon heeft graag een auto of een chique auto, vindt dat heel belangrijk. Iemand anders zegt van, dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk, geef mij maar gewoon extra netto geld. Dus dat kunt je dan gaan bekijken. Zoals gezegd, in kleine ondernemingen kan dat effectief persoon per persoon bekeken worden. In grote ondernemingen is het interessanter om dat effectief per functie of per loonschaal te gaan vastleggen.
Want ik kan me inbeelden dat inderdaad per profiel heel hard kan variëren, maar zeker ook per bedrijf en sector waarin dat je operationeel bent.
Ja.
Hè?
Ja.
Als je zegt absoluut. Van dat effectief als je veel mensen op de baan hebt of je hebt meer mensen die meer op kantoor zitten. Dus dat is ook een oefening dat ze dan echt individueel moeten.
Dat is een oefening dat inderdaad per onderneming moet bekeken worden. En opnieuw, daar denk ik dat de onderneming ook een beetje haar eisen of haar waarden en normen en de visie in mag implementeren. Hè. Als je zegt, van kijk, wij zijn een bedrijf dat heel sterk op duurzaamheid gevestigd is, ja, die zullen misschien eerder richting bedrijfsfietsen gaan in plaats van bedrijfswagens. Mm. Maar dat is, dat kun je op die manier allemaal schoonlijkjes wat integreren.
Mm-hmm.
Opnieuw, als het bedrijf natuurlijk op een duurzame manier die waarden en normen heeft gedefinieerd. Hè, wat dat zeker niet voor alle bedrijven het geval is.
Maar het is wel een mooie manier van het te gaan bekijken. Als eigenlijk ook opnieuw een bewijs van waar je voor staat en wat je belangrijk vindt als bedrijf. Dat individueel loonbeleid en per profiel gaan kijken. Je zegt rond 20 medewerkers is ongeveer het kantelpunt naar echt een structuur.
Uit mijn ervaring, hè. Ja. Dus dat is geen vaste grens.
Nee, absoluut niet. Maar ik kan me wel inbeelden dat zelfs onder die 20 of zelfs onder een 10 medewerkers, dat heel tijdsintensief is om per medewerker te gaan kijken naar
absoluut,
waar wil je,
absoluut,
wat heb je nodig.
Nu, er zijn uiteraard sociaal secretariaten die dat ook voor kleinere ondernemingen, dergelijke cafetariaplannen of flexibele inkomensplannen gaan aanbieden. Dus je kunt daar perfect ook een keer informeren of een keer bekijken wat dat de mogelijkheden zijn. Bij ons, binnen Van Lanotte, hebben we ook een payrollafdeling die dat daar uiteraard ook mee bezig is om te gaan kijken van oké. En die zijn gespecialiseerd in inderdaad de ondernemingen waar dat geen honderden medewerkers zijn, maar waar dat er toch een aantal medewerkers zijn. En dat wordt dan ook mooi bekeken voor die flexibele inkomensplannen of cafetariaplannen om fiscaal interessant te gaan.
Ja, en ik neem aan dat er ook bepaalde dingen zijn die dat je wel al vast kan zetten als, zoals dat je zegt, in functie van wat zijn je waarden, wat vind je belangrijk, daarover wordt niet gediscussieerd, maar dat is eventueel iets wat we persoonlijk kunnen gaan bekijken.
Ja.
Iets wat je er net ook al hebt vermeld, zijn de bonussen en een bonusbeleid, iets waar je mee kan gaan spelen. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat zijn de opties?
Als je gaat kijken, globaal gezien, een bonus is natuurlijk om je medewerkers te stimuleren als ze een keer een extra prestatie hebben gedaan of een buitengewone prestatie hebben gedaan, bijgedragen hebben aan een uitzonderlijk resultaat, dan mogen natuurlijk, dan moeten uw medewerkers daarvoor vergoeden. Een keer een schouderklopje geven is leuk, maar een geldelijke vergoeding erbij is heel fijn. Het probleem is dat een bonus, er is bekend dat een bonus, het is een algemeen feit dat gekend is dat een bonus zeer, zeer, zeer zwaar belast is. Mm-hmm. Ja, een bonus opnieuw is niet anders belast dan uw gewoon loon. Het probleem is, uw bonus komt bovenop uw loon, dus in de hoogst belaste schijven, en houdt geen rekening met een gemiddeld tarief. Daar wordt de inhouding op uw gewoon maandelijkse vergoeding, dat houdt rekening met een gemiddeld tarief. Dus die inhouding procentueel gezien is ietsje minder. Op die bonus is natuurlijk zeer, zeer zwaar. En dan kun je gaan afvragen van oké, hoe kunnen we in die eenmalige vergoeding of in die niet-recurrente vergoeding, hoe kunnen we daar fiscaal in gaan optimaliseren? En daar heeft de wetgever de laatste jaren wel een aantal voordelen gegeven. Iedereen kent de CAO90-bonus, de niet-recurrent resultaatsgebonden bonus, zo noemt die officieel. Het is eigenlijk een bonus die voor een heel groot stuk fiscaal vrij is en waar het eigenlijk maar een beperkt stuk aan sociale bijdrage op moet betaald worden, waardoor dat de bruto-netto-verhouding veel interessanter is dan een klassieke bonus. Daar waar je van een cost-to-company van 1000 bijvoorbeeld voor een gewone bonus iets tussen de 300 en de 350 overhoudt, gaat dat voor de CAO90-bonus, ga jij richting de 60 overhouden van hetgeen dat er door 60%, dus als er 1000 wordt betaald, 600, gaat dat al een stuk interessanter zijn. Het probleem met die CAO90-bonus is dat daar heel wat administratie rond zit. Mm. Je moet als onderneming een aantal doelstellingen opschrijven. De wetgeving zegt eigenlijk dat die doelstellingen zelfs niet automatisch gehaald mogen worden. Dus dat er toch wel een stukje ambitie in moet zitten. Nu, er zijn heel veel bedrijven die dat wel regelen, dat die elk jaar gehaald wordt, waardoor dat eigenlijk bijna een recurrente vergoeding wordt. Maar die SCAO 90 bonus, dat komt dus redelijk wat administratie bij kijken. En dat wordt op voorhand vastgelegd. Stel dat er op een bepaald moment toch iets zou gebeuren en die cijfers kunnen niet gehaald worden. Nu, dat hoeven geen financiële cijfers te zijn. Dat kunnen zelfs ziekteverzuim kan daarin bekeken worden. Arbeidsongevallen kan er eigenlijk allemaal bij betrokken worden. En stel dat dat toch niet gehaald wordt, ja, dan is er geen mogelijkheid om die onder dat fiscaal regime uit te keren. En een tweede nadeel van die SCAO 90-bonus is dat het eigenlijk een collectief gegeven is. Mm-hmm. Je mocht wel wat gaan spelen tussen functieniveaus. En dat je zegt van kijk, het hogere kader krijgt zo'n bonus en de gewone medewerkers krijgen deze bonus. Anciëniteitsgewijs moet eventueel wat onderscheid gaan maken, maar het moet voor een groep van mensen zijn. Je kunt die niet gebruiken individueel voor bepaalde mensen. Daarnaast, en dat is iets recenter, hebben ze ook nog de winstpremie meegegeven. Dus dat wil zeggen, een onderneming maakt winst. De algemene vergadering gaat op dat moment beslissen, wat gaan we daarmee doen met die winst? Gaan we dat aan de bestuurders onder de vorm van een tantieme betalen? Gaan we dat aan de aandeelhouders betalen onder de vorm van een dividend? Wel, zij kunnen op dit moment ook beslissen, wij gaan dat aan de medewerkers geven onder de vorm van een winstpremie. Ook daar, fiscaal weer, zijn er wel wat verschillende zaken waar je rekening mee moet houden, maar ook daar is de kostprijs of het verschil tussen bruto en netto min of meer vergelijkbaar met je CAO 90-bonus. Mm-hmm. Maar opnieuw, die winstpremie is weer collectief. Dus okay. Je kunt niet zeggen van, ik ga, beste Chloe, je hebt fantastisch werk geleverd voor ons. Ik ga jou een bonus geven onder die winstpremie of CAO 90. Dat gaat niet. Nee. Dus het is collectief. Als je individueel wilt gaan vergoeden, ja, als ze het geld direct op je rekening willen hebben, dan is er weinig mogelijkheid. Dan is dat effectief gewoon een cashbonus die zeer zwaar belast is. Als de mensen zeggen van, ja, maar ik hoef dat niet direct te hebben. Ik kan daar eventueel wel op wachten. Hebben we in België ook nog de mogelijkheid van de aandelenopties of de warrantenplannen. Opnieuw, net zoals alle andere zaken die ik heb verteld, het belastingtarief daarop is hetzelfde als op je loon. Maar aangezien dat voor die warranten of die aandelenopties de manier van berekening van het belastbaar bedrag forfaitair wordt vastgelegd, kan het eigenlijk zijn dat je daar eigenlijk een zeer fiscaal interessant regime van krijgt. Met die aandelenopties zien we dat we op dit moment, nu dat scheelt vennootschap tot vennootschap, maar dat we opnieuw tussen de 25% en 35% totale belastingdruk uitkomen, waardoor dat je 65-70% netto zou kunnen overhouden. Mm-hmm. Het blijven natuurlijk wel opties die afhankelijk zijn in waardering van de aandelen die dat onderliggend zijn. Maar als dat goed gespreid wordt of als dat mooi gestructureerd wordt, dan kun je die risico's toch wel minimaliseren.
Dus je hebt een mooie wire gepresenteerd aan verschillende opties. Ja. Wat ik me afvraag, als je dan die winstpremie naast die CAO 90-bonus zet, wat maakt dat je voor het een dan wel het ander kiest?
De CAO 90-bonus is, als je het zuiver fiscaal bekijkt, nog net iets interessanter. Maar daar komt wat administratie bij kijken, zoals ik gezegd heb. Je moet dat plan indienen, je moet daar een aantal voorwaarden of targets op zetten. Je moet dan achteraf gaan kijken, zijn die targets behaald, ja of nee? En dan kun je die gaan uitbetalen. Mm. De winstpremie moet eigenlijk niks bij doen. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, je moet geen aanvraag indienen, je moet geen plan opstellen. Dat is eigenlijk gewoon een vrije beslissing van de algemene vergadering. Mm-hmm. Het enige dat dan omgekeerd verschil oplevert, hè, waar dat de winstpremie dan iets nadeliger is dan de CAO 90-bonus. Een winstpremie kan alleen maar uitbetaald worden als er boekhoudkundig winst is. Mm-hmm. Stel dat, om een of andere boekhoudkundige waarderingsregel, dat er verlies wordt gemaakt, terwijl cash beschikbaar is, terwijl er een positieve cashflow is, waar dat perfect kan. Kun je geen winstpremie uitbetalen, terwijl je dan wel perfect een CAO 90-bonus zou kunnen uitbetalen. Mm-hmm. Dus het maakt elk bedrijf natuurlijk winst. Mm-hmm. En hebben ze voldoende boekhoudkundige marge. Maar dat zijn zo'n beetje de verschillen tussen de twee. Op zich, zuiver naar cost-to-company ten opzichte van nettovergoeding, ja, er zit verschil op, hè? Maar daar moet het in principe niet voor doen. Dus het is zeer beperkt, dat verschil.
Oké, dus het is eigenlijk kijken naar hoe matuur is je organisatie en hoe kunnen ze misschien die administratieve dat werk dat er nodig is om het op te starten, kan je dat al dragen om voor de ene...
Wat dat op zich zou kunnen gebeuren, is dat je zegt van kijk, ik start met een CAO90-bonus op te zetten en we gaan kijken, we gaan er wat targets op zetten. En voor de mensen kan dat ook een fijne stimulans zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je zegt van kijk jongens, wij hebben een groot probleem met absenteeïsme.
Mm-hmm.
Er zijn veel mensen ziek, laat ons dan een target opzetten. Wij willen gemiddeld gezien het absenteïsme onder een x-aantal dagen of we gaan daar een target opzetten. Kan even goed zijn dat je zegt van kijk, wij hebben een duurzaam imago en we willen ons papierverbruik verminderen of we willen het aantal arbeidsongevallen verminderen. We gaan daar een target opzetten en wordt die gehaald, goed, dan kunnen we onder de CAO90-bonus uitbetalen.
Mm-hmm.
Stel dat die niet gehaald wordt en... Je vindt dat de mensen toch een bonus verdienen. Op je algemene vergadering kun je op dat moment nog altijd beslissen van kijk, oké, die is niet gehaald, maar we kunnen toch nog een winstpremie uitbetalen. Dus,
Ik ben wel benieuwd naar of dat je effectief merkt dat zoiets effect heeft, want ik heb altijd geleerd vanuit de psychologie dat intrinsieke motivatie primeert op extrinsieke motivatie, dus dat mensen gewoon moeten willen aanwezig zijn in plaats van ze te gaan belonen om aanwezig te zijn.
Ja.
Wat merk je daar in de praktijk?
In de praktijk merk ik dat meestal die targets zo worden opgesteld dat ze eigenlijk altijd gehaald worden.
Dus
dat meestal, zeker als het over zo'n zaken gaat, dat die wel
realistisch gezien
gehaald worden. Waarom? Omdat men de mensen dat extraatje willen geven.
Mm-hmm,
mm-hmm. Ik heb nog geen studies gedaan of gelezen om te zien van kijk, stel dat we daar, we zitten in een bedrijf, stel dat we in een bedrijf zitten met een zeer hoog absenteïsme en we gaan daar een redelijk uitdagende target op zetten. Of dat dan werkt of niet, daar durf ik me niet over uitspreken.
Mm-hmm. Het is eigenlijk gewoon een manier om mensen te gaan belonen.
Ja, het is een manier die meestal gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat, dat de mensen gewoon een extra netto vergoeding krijgen.
Ja.
Waarbij dat de targets meestal wel gehaald. Hoewel dat in de wetgeving staat dat het niet op voorhand duidelijk mag zijn dat die gehaald moet worden. Mm-hmm. Hè. Het moet een uitdaging blijven.
Mm-hmm.
Nu, een uitdaging blijven wil niet zeggen dat het altijd maar meer en meer en meer moet zijn. Je kunt perfect zeggen van kijk, wij zitten op een cashflow van zoveel, of we zitten op een omzet van zoveel, of we zitten op een absenteïsme van een x-aantal dagen, liefst niet te veel. Het kan even goed een uitdaging zijn om dat te houden. Ja, dat je zegt van kijk, wij willen dat het op dat niveau blijft en niet erger wordt. Dat kan perfect.
Mm-hmm.
Maar realistisch gezien merken we dat meestal die targets wel zo worden gezet dat ze gehaald worden.
Dan hebben we hebben het nu gehad over het belonen van mensen die al bij je zijn.
Ja.
Maar helpt bonusbeleid ook als deel van een pakket om mensen echt te overtuigen om voor jou te komen werken?
Dat is natuurlijk het globale plaatje dat de mensen gaan bekijken. Hè.
Mm-hmm.
Je hoort dikwijls over mensen die zeggen van goh ja, ik ben gevraagd door dat bedrijf om daar te gaan werken en ik krijg een signing bonus. Hè, dus ik ga al een bonus krijgen op het moment dat ik onderteken en daar ga werken. Ja, dat zijn natuurlijk pure cashbonussen, dus dat is fiscaal de minst interessante weg.
Ja.
Ik denk, om mensen te overtuigen om bij jou te komen werken, moet het globale plaatje goed zitten.
Ja.
Dus er moet een goed evenwicht zijn tussen voldoende op je rekening elke maand, want daar werken we natuurlijk voor, maar de fiscaal interessante vergoedingen in natura, die gaan natuurlijk ervoor zorgen dat het allemaal mooi in evenwicht zit. Een mooi bonusbeleid is een zeer belangrijke. Maar opnieuw, als dat collectief is... Eén, daar staan fiscaal wel wat maxima op. Hè, dus je kunt daar niet onbeperkt in gaan. Je wilt natuurlijk ook niet aan al je personeel waanzinnig veel bonus geven. Want dan wordt je loonbeleid onbetaalbaar. Naar individuele vergoedingen toe, zien we dat de aandelenopties of de warrantenplannen, dat die wel aan populariteit winnen.
Heb je daar enig idee van? Want je zei net van de visie en de waarde van een bedrijf zijn heel belangrijk in jouw opinie voor het aantrekken van talent. Maar heb je daar ooit al onderzoek naar gedaan wat dat een beetje de rangorde is? Wat geeft er bij mensen de doorslag om te zeggen ik ga voor dat bedrijf werken en is dat niet nog steeds het loon at the end of the day?
at the end of the day werken we allemaal voor geld. Hè? Dus wij werken om ons leven te kunnen betalen. Hè? Mm-hmm. Het is, iedereen merkt dat als je naar de supermarkt gaat, alleen al het wordt waanzinnig duur. Dus daar komen we voor werken, punt. Hè? Als morgen zou gezegd worden van, je moet niks meer uitgeven, je gaat geen enkel factuur meer krijgen, je gaat geen enkel rekening meer moeten betalen, je kunt gratis naar de winkel gaan, maar gaat ook geen loon meer krijgen. Ik denk dat 99% van de mensen stopt met werken. Mm-hmm. Dus loon is het allerbelangrijkste waar we voor gaan werken. Wat ik merk, en de reden waarom dat ik zeg van kijk, voor mij is de alignering tussen de visie van een bedrijf en de visie van de medewerker heel belangrijk, is dat als daar een synergie ontstaat. Loon is nog altijd een belangrijke. Hè? Als je ergens 500 euro meer kunt verdienen dan op een andere locatie, ja, dan wordt het heel verleidelijk om te zeggen van joh, maar die 500 euro elke maand hè, extra op mijn rekening is zeer mooi meegenomen. Dus dat gaat altijd een heel belangrijke blijven. Maar in ondernemingen waar dat de visie en de waarde van een medewerker heel mooi overeenkomen met de visie en de waarde van de onderneming, merken we dat zelfs al krijgen ze ergens anders een paar honderd euro meer, dat ze veel minder snel die stap gaan wagen of veel minder snel die een overstap gaan doen. Dus dat een druk op dat loonbeleid om altijd meer en meer en meer, dat minder wordt. Mm-hmm. Niet dat weg is, hè? Want uiteraard, iedereen blijft werken om zijn centen te verdienen. Maar, en ik denk dat geld verdienen altijd op nummer 1 zal blijven staan in een job. Maar dat het dan minder verder bovenuit steekt dan bij andere bedrijven. Maar opnieuw, dat is persoonlijke visie en ervaring een beetje bij bedrijven. Ik ben niet de specialist of ik heb daar geen onderzoek naar gedaan.
Snap ik. Maar kijk, je zit hier ook als expert in wat je aan toe bent. Voilà. Nog een vraagje, we hadden het net ook al over die verschillende fases van bedrijven. Uiteraard als je van start-up naar scale-up gaat en dan nog naar groeiende KMO, dan groeit jouw loonbeleid met je mee. Ja. Wat zijn elementen volgens jou van een loonbeleid dat duurzaam is en dus met jou mee kan gaan?
Als je spreekt over ondernemingen die sterk groeien, denk ik dat medewerkers heel graag en ook sterk gemotiveerd gaan worden door aandelenopties en warantenplannen. Je zegt van, kijk, wij gaan een bonus uitbetalen, maar we gaan dat niet in cash doen. Wij gaan u binnen een aantal jaren het recht geven om in te tekenen in het kapitaal van deze onderneming of eventueel opties aan te kopen van de, of aandelen aan te kopen van de onderneming. Eventueel tegen een sterk gereduceerde prijs. Hè. Daar gaat ook het fiscaal voordeel heel sterk van afhangen, bij aandeelopties en warantenplannen. Het fiscale voordeel hangt zeer sterk af van de intekenprijs waarop dat je die aandelen mocht aankopen of op mocht intekenen. Daar heb je natuurlijk zeer, zeer, zeer sterke fiscale voordelen. Wat dat bijkomend, als je dan spreekt over aandelenopties voor aandelen van het bedrijf zelf of warranten, waarbij dat je mocht intekenen op kapitaalverhogingen, dan ga je niet alleen fiscaal interessant vergoeden en belonen, onder het bonusbeleid, maar je gaat aan de andere kant ook die mensen binden door het feit dat ze aandelen van je onderneming hebben. Mm-hmm. En niet alleen is dat dan een eenmalige bonus geweest, ze gaan achteraf ook mee profiteren als dat bedrijf groeit, de aandelen groeien, dan gaan ze wat mee ownership hebben van die onderneming. Dus dat is voor groeiende ondernemingen eigenlijk een heel mooie balans tussen wat gaat het ons kosten en hoe kunnen we eigenlijk de medewerkers motiveren.
Mm-hmm. Ja, dat is een hele duurzame binding natuurlijk van talent ook.
Ja, absoluut.
Nog een vraag die daar bij mij opkomt is, als je aan het groeien bent, wat is de relatie tussen omzet en dan talent gaan aantrekken? Dus wanneer kan je zeggen van nu hebben we de ruimte om iemand nieuw erbij te pakken? Want je zei het net, het kost heel wat om iemand nieuw in jouw team te gaan nemen. Wat is zo'n goede maatstaf of een goede manier van kijken daarnaar?
Ik denk dat niet zozeer is naar omzet of vrije cashflow of dergelijke gaan kijken van nu kunnen we iemand gaan aannemen. Ik denk dat je eerder moet denken in termen van laat ons daar een businessplan opzetten en zeggen van oké, als wij iemand gaan aannemen, wat kost die persoon? Wat gaat die doen? Welk werk gaat die uit handen nemen van eventueel de eigenaar zaakvoerder? En welke contributie, welke waarde gaat die persoon creëren? In principe mag een medewerker geen geld kosten. Als je globaal profit en los, dus opbrengst en kost gaat bekijken, in principe zou elke medewerker een opbrengst moeten vormen voor het bedrijf. Natuurlijk, dat is niet altijd het geval, zeker in het begin niet. Ja,
als en dan dat bedoel je puur monetair?
Puur monetair, ja. Dus effectief gaan kijken van oké, wij moeten een loon betalen aan die persoon. Als ik het in onze sector ga bekijken, een medewerker op accountancy bijvoorbeeld, ja, die kost geld, maar die kan ook opbrengsten genereren in de zin van, die gaat duren presteren op een klant, die kunnen gefactureerd worden. Dus normaal gesproken zou elke medewerker in een accountantskantoor bijvoorbeeld zou een positieve bijdrage moeten hebben aan de winst. Mm-hmm. Natuurlijk, er zit altijd een stuk opleiding bij en er zit altijd een stuk vorming van die personen bij. Dat gaat niet onmiddellijk zijn. En ja, die eerste en tweede en derde medewerkers in een kleine onderneming, ja, die kosten inderdaad in het begin even geld. Maar om daar een omzet of een winstmarge op te zetten, daar heb ik geen leiding gezien of nog niet. Ik denk dat het eerder is van even een klein businessplan uitschrijven van die persoon willen we aannemen. We denken dat dat ongeveer 2-3 maanden gaat duren voordat die operationeel volledig kan meedraaien en geld gaat genereren voor de onderneming. En op die manier kun je dat dan nog gaan bekijken.
Dankjewel, Roel, voor al je inzichten. Ik heb alleszins heel wat bijgeleerd. En als jij na het beluisteren van deze aflevering met vragen zit rond financieringsvormen of cashflowplanning, om dat talent te gaan aantrekken, dan raad ik je de aflevering van Niels van der Kruijsen en Matthias Broeijs heel hard aan. Zit jij zelf met een uitdaging? Laat het ons dan zeker weten op krelan.be/groeistof. Tot de volgende!